Vanavond wilde ik u meenemen eerst naar Exodus hoofdstuk 17. Waar we terecht zijn bij de uittocht uit Egypte. En de verwikkelingen daaromtrent. En Israël is nog maar nauwelijks uit Egypte. Of we komen terecht in Exodus 17 vers 8. Waar staat, toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat, en Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam, de Heere is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Een oude geschiedenis, een geschiedenis die ook zomaar voorbij gaat hier, die precies één dag in beslag neemt, als het er nou helemaal over gaat, maar die van verstrekkende betekenis is, al was het maar vanwege de uitdrukking aan het eind van vers 16, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. En het is ook zo gebleven, lange tijd in elk geval, in de Bijbelse geschiedenis tot in de dagen van David aan toe. Want pas in de dagen van David lezen wij dat David de Amalekieten verslaat. En in het algemeen wordt dat beschouwd als de definitieve ondergang van Amalek. Dat was het overigens niet. Dat blijkt ook als we die geschiedenis zouden lezen. Maar ik ga er nu maar aan voorbij. Want de geschiedenis zal nog een verder verloop hebben in de toekomst. Dat lezen we straks nog wel even. Maar ik wil eerst even stilstaan bij deze geschiedenis als zodanig. In elk geval is het zo dat deze gebeurtenissen rond de uittocht uit Egypte, gebeurtenissen van Israël in de woestijn, en zeker ook het eerste deel van dit hoofdstuk, dat deze geschiedenissen in het algemeen uitdrukking geven op profetische wijze aan de situatie waarin wij leven in onze tegenwoordige bedeling. Immers de verlossing van de kinderen Israëls uit Egypte wordt in het Nieuwe Testament genoemd als een beeld van de verlossing die, waaraan wij hebben deelgekregen. Een verlossing die niet tot stand gebracht is onder leiding van Mozes, maar onder leiding van de profeet als Mozes, de Heer Jezus Christus namelijk. En wij worden geacht uitgeleid te zijn uit het diensthuis, uit de slavernij, in het bijzonder die van de wet en van het oude verbond. En daarvan was de uittocht van Israël uit de slavernij van Egypte een afbeelding, een type. En het wordt ook op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament gezegd, met name in Hebreeën hoofdstuk 3 en 4. En anders dan toch in elk geval in 1 Korinthe 10, waar die dingen uitgebreid genoemd worden. En ook daar wordt verwezen, zelfs in beide schriftgedeelten, wordt verwezen naar Massa en Meriba, waarover gesproken wordt hier in Exodus 17 vers 7. En er wordt gesproken over de rotssteen te Horeb, waaruit het water stroomde en waaruit Israël dronk, zoals hier in het eerste deel van Exodus 17 beschreven, maar later in 1 Korinthe 10 in bijzonder aangehaald als voorbeeld van ons, want wij drinken uit dezelfde steenrots, het welk is Christus. Sterker nog, er staat, wij drinken uit de geestelijke steenrots, het welk is Christus. Met andere woorden, deze dingen hebben een profetische toepassing, profetische betekenis, en in het bijzonder geldt, wat eigenlijk altijd geldt voor dit soort zaken, en voor dit soort structuren, ze zijn een uitbeelding speciaal van de dagen waarin wij leven, de tijd van de verborgenheid, eventueel zelfs de bedeling der verborgenheid, waarvan de kenmerken nou eenmaal per definitie eigenlijk in de oudtestamentische wonderen worden uitgedrukt. Vandaar dat we in het Nieuwe Testament deze dingen aangehaald vinden en ook inderdaad toegelicht. Lang niet allemaal, maar als voor enkele van deze geschiedenis geldt dat dat zo is, omdat het zwart op wit in de Bijbel staat, dan geldt het uiteraard ook voor al deze andere geschiedenissen. En zo is het ook met wat hier beschreven wordt. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Kijk, als Israël een beeld is van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, dan staat Amalek voor onze vijand. Dat wil zeggen, de vijand waar tegen wij hebben te strijden. En daarna is de route betrekkelijk eenvoudig, want als wij in het Nieuwe Testament opzoeken waar tegen wij te strijden hebben, als krijgsknechten van Christus, met dank aan de uitdrukking van voor Timotheus, want in zijn brief aan Timotheus staat die term. Maar als wij dan te strijden hebben tegen een vijand, dan zegt het Nieuwe Testament met nadruk, en in het bijzonder ben ik dan terecht bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 6, dan hebben wij niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht, tegen de geweldhebbers der duisternis deze eeuw, of hoe dat dan maar heet, hè, in Efeze hoofdstuk 6. Een strijd tegen overheden en machten in de hemel, onzienlijke machten dus eigenlijk, geestelijke machten, en daarom wordt er ook gezegd, wij zouden een geestelijke wapenrusting dragen, die daar ook tamelijk uitgebreid beschreven wordt. Zo is dat ook. Het is echter maar een deel van het verhaal. Misschien het belangrijkste deel, dat denk ik wel. Maar niettemin, als er staat, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, dan hebben wij wel degelijk te strijden tegen vlees en bloed. Daar komt de uitdrukking ook vandaan. Want kijk, als we dat wisten en geen strijd hadden tegen vlees en bloed, maar alleen tegen overheden en machten, had het daar ook niet zo vermeld hoeven te worden. Het punt is namelijk dat die strijd tegen overheden en machten in de praktijk zich uitdrukt in een strijd wel degelijk tegen vlees en bloed. Want de overheden en machten bedienen zich nou eenmaal van vlees en bloed. En niet alleen andermans vlees en bloed, maar zelfs ons eigen vlees en bloed. Zijnde onze eigen oude natuur. Want ja, de geest strijdt immers tegen het vlees. Dat is Romeinen 8 bijvoorbeeld. En nog zo wat schriftplaatsen vanzelfsprekend. Dus toch tegen vlees en bloed. Maar Efeze 6 zegt daarover dat het niet werkelijk om dat vlees en bloed gaat. Dat is niet onze vijand. Alleen via vlees en bloed komt die vijand tot ons. En achter dat vlees en bloed, achter die zichtbare dingen, zitten onzichtbare machten die zich van de zichtbare dingen nou eenmaal bedienen. Zo werkt dat. Dat is ook niks bijzonders, wij weten dat allemaal, want langs de andere kant geldt dat natuurlijk ook. De Heer doet een werk in onze dagen, maar hij bedient zich net zo goed van vlees en bloed. Daarom worden wij geacht ons vlees en bloed, zijnde ons lichaam, te stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Of gewoon, dat was Romeinen 12, de eerste verse, en anders gewoon Romeinen 6. Wij zouden onze leden, onze lichaamsdelen, en het is vlees en bloed, stellen tot wapenen der gerechtigheid en zo verder. Dat wil zeggen, van Gods kant, en dat is een geestelijke kant, wordt de strijd ook gevoerd via vlees en bloed. En dat is de situatie in de wereld in het algemeen. Daar is constant een strijd gaande, maar niet zozeer tussen vlees en bloed aan de linkerkant en vlees en bloed aan de rechterkant. Maar het gaat erom dat daarachter geestelijke machten een rol spelen en daar gaat de strijd werkelijk tussen. Vandaar dat de zienlijke dingen, zegt de Bijbel, ook niet uit de zienlijke zelf te verklaren zijn. Dat is de ellende van alle filosofie, denk ik altijd. Die probeert zienlijke dingen uit zienlijke dingen te verklaren. Daar kom je nooit uit. Ik neem altijd het voorbeeld van Job. Want het ligt het meest voor de hand. Men probeert de omstandigheden van Job te verklaren. Drie vrienden doen dat. Bij nader inzien waren het er toch vier, maar vooruit. Maar ze komen nooit tot een goede conclusie of tot een goede filosofie, want dat is het eigenlijk eenvoudig, omdat ze voorbij gaan aan de geestelijke strijd die zich afspeelt. In werkelijkheid is het een strijd tussen God en Satan. En die drukt zich uit in de materie, in de stof. Maar in de stoffelijke wereld kun je de oorzaak der dingen dus niet zien. Vandaar dat de Hebreeënbrief zegt dat de zienlijke dingen niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Zo is dat nou eenmaal. En dan moeten we het verder bij laten, zo is dat. Maar het betekent dat wij in de praktijk ogenschijnlijk, want zo schijnt het in de ogen, van doen hebben met vlees en bloed, maar we zouden ons realiseren dat het daar niet werkelijk om gaat en dat het ook niet de oorzaak van de strijd is. In werkelijkheid gaat het om geestelijke machten daarachter. En dat is hier ook zo, om terug te keren tot Exodus 17, daar gaat het natuurlijk om Israël, dat een beeld is in elk geval van de gemeente, van nog wel het een en ander bij gelegenheid, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Maar Israël is in ieder geval een beeld van de gemeente, en die komt maar net tot stand, dat wil zeggen Israël is maar net een volk geworden, net verlost uit Egypte, en daar dient zich een tegenstander aan onder de naam van Amalek. Het zal duidelijk zijn dan dat Amalek in de eerste plaats oppervlakkig gezien de uitdrukking is gewoon van de mens, de natuurlijke mens, dat is ook zo, maar achter Amalek zit altijd de macht van Satan. Dat is wat het is. Ik ga dat niet uitgebreid uitleggen. Het was namelijk mijn bedoeling niet om specifiek stil te staan bij het geestelijke aspect van deze dingen. Ik wilde terechtkomen bij toch meer vlees en bloed. Dat is niet algemeen de interpretatie die men aan dit schriftgedeelte geeft. Maar niettemin steekt dat er wel achter. Maar in de eerste plaats dan toch het geestelijke, opdat we het zouden herkennen waar het over gaat. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. In de eerste plaats moet ik zeggen dat Amalek natuurlijk familie is van Israël. Het is een broedervolk. Amalek stamde af van Esau, het was een kleinzoon van Esau geloof ik. Hij was geloof ik de zoon van Eliphaz, als ik me goed herinner. En Eliphaz was weer een zoon van Esau. En om het nog ingewikkelder te maken, Esau was weer getrouwd met een dochter, nou, mijn kleindochter trouwens weer van Ismaël. En Ismaël, dat was die oudere broer, weet u wel, van Isaac. Zoals Esau de oudere broer was van Jacob in een volgende generatie. En een paar generaties verder kom je dan inderdaad terecht bij dit Israël dat uit Egypte verlost is. Maar aan de andere tak van de familie is onder andere ook een volk ontstaan. Nou, wel meerdere eigenlijk, maar één daarvan is dit Amalek. Het is dus een broeder. Volk. En eigenlijk is het de strijd die we hier tegenkomen, dezelfde strijd die we al kennen als de tegenstelling tussen Ismaël en Isaac. Een strijd die trouwens ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, waarbij overigens Isaac als type van de gemeente minstens wordt aangeduid. Dat is in Galaten 4, maar die laat ik ook nog maar even buiten beschouwing. Maar het gaat erom dat wij op dit tijdstip in de geschiedenis allang een lijn kennen die over meerdere generaties loopt van twee broedervolken als het ware, allemaal afstammend van Abraham in elk geval. Een lijn die zich splitst na Abraham in Isaac en Ismaël, en die splitsing die blijft zich voortzetten tussen Esau en Jacob, maar Esau wordt familie van Ismaël. Zo werkt het dan verder, hè. En daarna, in deze situatie, hebben we dan aan de ene kant Israël, de andere kant Amalek, maar het had net zo goed Isaac en Esau kunnen zijn. Dus eigenlijk, hè, het is een systeem waar we hier tegenop lopen. Maar als wij later in de geschiedenis die Amalekieten weer tegenkomen, of nog tegenkomen eigenlijk, in de dagen van Saul in het bijzonder, want die had zo'n strijd tegen de Amalekieten, ik hoop dat u zich dat herinnert, dat was de grote tegenstander toen, Amalek. In de dagen van Saul. Maar als we ze dan tegenkomen, is het nog steeds diezelfde tegenstelling tussen die beide broedervolken als het ware. En het loopt zelfs in de Bijbelse geschiedenis tot in de dagen van de ballingschap aan toe. In de dagen namelijk van, is de ballingschap al jaren, al tientallen jaren actueel, in de dagen van Esther namelijk, waar we oplopen tegen de tegenstander van de Joden in de inmiddels Medo-Persische ballingschap, namelijk Haman, want Haman was een Agagiet, maar Agag is de naam van de koningen van Amalek. Agag vinden we namelijk in de dagen van Saul, als de koning van Amalek, maar het schijnt de titel te zijn van het koningshuis. Dat wil zeggen, iedere koning daar heet Agag. Dat heb je wel meer, hè. Zoals bij de Filistijnen heten ze Abimelech en in Egypte heten ze Farao. U kent dat wel, hè. Bij de Midianieten heten ze Jethro of Jeter en zo verder. Maar van Haman staat, hij was een Agagiet. Dat wil zeggen, niet alleen was hij Amalekiet, maar hij stamde zelfs uit het koningshuis van Amalek. En gaat dus door voor de eerstgeborene uit Amalek. En dan heb je het rijtje weer compleet. Het begint bij Esau, de eerstgeborene eigenlijk. van nature althans. En van hem stamt dan Amalek af als eerstgeborene, maar uiteindelijk kom je binnen de Amalekieten nog een Agag tegen als tegenstander van dat wat er op dat moment van Israël over is, een Joods volk in ballingschap. Dus het is een geschiedenis die inderdaad sowieso al loopt over vele honderden jaren, vele eeuwen eigenlijk. Maar bovendien staat er aan het eind van het gedeelte, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht, zo was het ook aangekondigd. En hoewel de handboeken zeggen, Amalek werd definitief verslagen door David, hoeft hij zich daar niet al te veel van aan te trekken. Het betekent alleen dat het de laatste keer is dat je de naam Amalek in de geschiedenis tegenkomt, maar de naam van Agag kom je vele eeuwen later alsnog tegen. En bovendien heb ik dan nog een andere schriftgedeelte voor u. Dat is ook wel een aardige, die is uit Deuteronomium 25. Om even wat grote stappen te nemen. Deuteronomium 25, dat vind ik persoonlijk een hele leuke daar. Want u ziet daar boven hoofdstuk 25 staan over lijfstraffen. Met andere woorden, het zijn allemaal wetten die daar gegeven worden in die hoofdstukken. Verschillende, ik lees even zo wat hoofdstukken door, hè. Verschillende voorschriften, reinheid der legerplaats, over echtscheiding, voorrechten van de jong gehuwde, verschillende voorschriften over weduwe wezen en de vreemdeling, over lijfstraffen, het huwelijk met de schoonbroeder, dat is alleen voor de Belgen onder ons kennelijk, maar vooruit. En daarna boven vers 13 van Deuteronomium 25, maten en gewichten. En dan boven vers 17, gebod tot uitroeiing der Amalekieten. En dan boven hoofdstuk 26, offer der eerstelingen. En daarna over de driejarige tienden. En allerlei wetten waar we ook nog nooit van gehoord hebben, bij wijze van spreken. En daar midden tussendoor staat ineens, in Deuteronomium 25, vers 17, gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Dat is dus de terugverwijzing naar Exodus 17. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft. Vers 18. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staat al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart, en hij vreesde God niet. De God van Israël dus, hij vreesde hem niet. Het zal dan geschieden, als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heer uw God ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. En dan nog extra, vergeet het niet. Men moest dus Amalek uitroeien. De vraag is wanneer? Wel staat er, als de Heere uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom in het land dat u de Heere uw God ten erve gegeven heeft. Waarna dus de vraag is, en heeft de Heere al ooit eens een keer aan Israël rust gegeven van al hun vijanden rondom? En die vraag is makkelijk te beantwoorden. Nee, uiteraard, men leest de krant van vandaag, of gisteren, of morgen, doet er niet toe. Men heeft geen rust van de vijanden van rondom. Het is nog nooit gebeurd. Deze belofte is nog nooit vervuld geworden. Maar het zal ooit vervuld worden. Maar er staat, als het gebeurt, dan zou men Amalek van onder de hemel uitdelgen. Hetgeen dus betekent, om even terug te grijpen snel naar de vorige keer, hetgeen dus betekent dat niet alleen die 10 stammen er nog moeten zijn, want die zullen terugverzameld worden en herenigd worden met de 2 in de dagen van de wederkomst van Christus, als namelijk de Heer hen rust zal geven van hun vijanden rondom. Dus die 10 stammen moeten nog ergens wezen. Maar goed, dat wist wel. Ik neem elke keer, vorige keer ook, nu ook, maar nu ligt het boek nog in mijn auto, neem ik een boek mee om u iets voor te lezen in de Statenvertaling over die 10 stammen. Maar goed, misschien dat ik dat dan na de pauze nog even doe. Het is ook niet zo heel belangrijk, maar ik vind het leuk om het even voor te lezen. Statenvertaling, zeker. Maar goed, maar die 10 stammen zijn nog ergens, maar datzelfde geldt dus voor Amalek. Het moet nog ergens zijn, want er zijn nog, nou ik kan niet zeggen beloften, maar ik kan wel zeggen er zijn nog profetieën die aan dat volk nog vervuld moeten worden. Zo simpel is dat. In de toekomst. En als dus Exodus 17 vers 16 zegt, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht, dan vragen we ons af, wanneer houdt dat in vredesnaam op? Nou ja, als het vrederijk aanbreekt. Wanneer houdt het op? Ja, als de Messias gekomen is, als Israël rust zal hebben in het land en rust zal hebben van de vijanden rondom, tot dan toe zal Israël dus een strijd hebben. Nou ja, zal de Heer een strijd hebben, want dat staat er, zal de Heer een strijd hebben tegen Amalek. En andersom betekent dat, dat Amalek dus kennelijk strijdt tegen de Heer, of meer in het algemeen tegen het volk Gods. Nou ja, in elk geval tegen Israël. Maar waar Israël hier uitdrukkelijk een beeld is van de gemeente, valt te vrezen dat ook de gemeente een strijd heeft tegen Amalek. Terwijl de gemeente in het vlees is hier op aarde uiteraard. En dus moet je zeggen, dan zal Amalek misschien toch ook in het vlees zijn hier op aarde en de vijand zijn van ons gemeente, van de gelovigen, christenen. En dat is ook zo. Alleen, wij nemen meestal snelle stappen en zeggen, nou ja, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en boosheden in de lucht. Dus de Amalekieten zijn de uitbeelding van de geestelijke boosheden in de lucht en zo verder. Nou, neem ik er bewust nu niet de tijd voor om het uitgebreider uit te leggen. Ik vind het ook eigenlijk nou niet nodig, daarom doe ik het ook niet. Maar als u de vijanden van Israël volgt in de Bijbel, dan kom je terecht eigenlijk bij de Amorieten als uitbeelding van de overheden en machten in de lucht per definitie. De Amorieten, van Amar, van spreken, betekent dat woord, zij zijn de sprekers. Zij zijn uitbeelding van degene die de mensen het een en ander influisteren en inspireren, heet dat. Dat zijn de Amorieten. Wat onduidelijk volk in de Bijbel, maar goed, ik ga het daar nou toch verder niet over hebben. Maar die hebben bij gelegenheid ook het een en ander voldoen met Ismaëlieten en ook met Amalekieten. Maar Amalekieten geven uitdrukking eigenlijk aan die geestelijke boosheden in de lucht, aan die Amorieten, maar dan in het vlees. Dat wil zeggen, ze zijn werkelijk zichtbaar als macht op aarde aanwezig. Voor de geestelijke betekenis maakt het niks uit, wij grijpen meteen hoger en zeggen, nou ja, dat maakt niet uit, het gaat om de tegenstander, de duivel en zijn personeel, geestelijke boosheden, en daar hebben wij tegen te strijden. Dat is ook zo. En dan klopt het verhaal ook precies. Er is een geweldige uitbeelding, vind ik persoonlijk, van de situatie waarin wij in onze dagen leven. Daar beginnen we dus maar mee. Dat het toch gaat om geestelijke machten. In de eerste plaats. Daar hebben we het er later wel specifieker over. Maar kijk wat er dan staat, hè. Mozes zeide tot Jozua, kies ons man en trek uit, strijd tegen Amalek. In de praktijk wordt de strijd namelijk aangevoerd nooit door Mozes, maar door Jozua. En de aardigheid daarvan is zo zonder meer al, dat Jozua de eerstgeboren is uit de stam van Efraïm. En dus eigenlijk de drager van het eerstgeboorterecht onder Israël. Die begrijpt je hopelijk, hè. Je vindt dat later nog een keer in de figuur van Jerobeam, de eerste koning van de 10 stammen van Israël. Uit Efraïm. En als koning in ieder geval de eerstgeborene, de man met eerstgeboorterecht uit Efraïm. Maar Jozua is dat in zijn dagen ook. Dat blijkt, want de hoofden van de stammen van Israël treden op als spionnen. Dat wil zeggen als verspieders worden ze genoemd. In de Statenvertaling, zij vertegenwoordigen hun stam en Jozua is de aanvoerder daarbij van de stam van Efraïm. Dus hij is een Efraïmiet. Dat is toch wel aardig. En bovendien draagt hij de naam van de Heer Jezus. In het Hebreeuws wel te verstaan. Yeshua. Of Jehoshua. Voluit. En dat is hij ook. Want hoe dan ook, als over onze strijd gesproken wordt, dat wil zeggen, als gesproken wordt over de strijd waarin u en ik staan en waarin de gemeente in het algemeen staan, dan moeten we toch zeggen dat die strijd gestreden wordt in de eerste plaats door de Heer zelf. Hij is ons hoofd, hij zal ons voorgaan, hij geeft de leiding, hij geeft de richtlijnen en dat soort dingen meer. De echte Jozua dus, namelijk de Heer Jezus. Merkwaardig genoeg wordt hier Jozua, deze Jozua ons geïntroduceerd als uit Efraïm en dus uit Jozef. En dat is wel aardig, want tot op heden kennen wij eigenlijk de Heer Jezus als de zoon van Jozef. Het is een wat lastig en wat ingewikkeld en verhaal. Ik bedoel, het is veelzijdig. Maar zelfs de orthodoxe Joden kunnen het onderling niet altijd eens worden over de vraag van wie de Messias eigenlijk afstamt. Van David of van Jozef? En dat is een aardige altijd. Natuurlijk stamt hij van David af, daar hebben wij geen twijfel over. Maar neem niet weg dat wij in de figuur van Jozef en zijn afstammelingen, en dus in Efraïm en de stam van Efraïm, daar wel degelijk een uitdrukking vinden van wie de Messias is. Het lijkt geen twijfel dat Jozua een type is van de Messias. En Jozef was dat zeker. U weet wel, Jozef, de eerste koning uit Israël. Maar niet uit Juda, maar uit Jozef. En niet in het land, maar in het buitenland. En zo kennen wij onze Joshua, dat wil zeggen, wij kennen de Heer Jezus, en inderdaad min of meer als koning, en in ieder geval als eerstgeborene, en anders als koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek, nou wel niet uit de stam van Jozef, maar zijn legale, zijn wettige vader, volgens in elk geval de letterlijke woorden van Lucas 3, heette wel degelijk Jozef. Er is dus toch iets bijzonders mee. En men lezen de zegeningen aan Jozef en Efraïm. Er loopt een lijn van Jozef, de eerste Jozef in de geschiedenis zal ik maar zeggen, rechtstreeks naar de Messias. Alleen, hij stamt niet van hem af, maar hij brengt wel degelijk de vervulling van dat eerstgeboorterecht. En niet aan Israël als volk geheel, maar aan de gemeente in onze dagen wel degelijk. Ik weet wel dat dat in christelijke kringen een heel onbekende gedachte is, maar vreemd genoeg de Joden zelf, die de Heer Jezus niet als Messias herkennen, die vinden dat zo'n vreemde gedachte niet. En ze kennen een Mashiach ben David en een Mashiach ben Jozef, wel degelijk, op een of andere wijze. Nou ja, goed, je hebt ook wat vrijzinniger Joden, zal ik maar zeggen, die maakt het niet uit van wie de Messias afstamt, je kan het niet schelen als hij maar komt. Wie hij ook zijn mogen, maar als men iets orthodoxer is en wat bijbelvaster, komt men terecht bij of David, meest voor de hand liggende omdat de Bijbel het letterlijk zegt, maar als alternatief heeft men nog altijd Jozef eventueel. En daarna moet ik toegeven dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten natuurlijk, want het zou theoretisch kunnen dat die lijnen bij elkaar komen. Niet dat we dat in de Bijbel vinden, we vinden het in de Bijbel alleen in symbolische zin. Dat wil zeggen, de Heer was uit Juda, maar zijn vader heet Jozef. En zijn broer ook trouwens. En zijn oom ook. Dus je hebt er nogal wat. Nou goed, daar ga ik verder niet op in. Maar het is aardig om te zien dat deze Jozua echt een beeld is van de Heer Jezus. De mens, om zo te zeggen. De Heer in zijn menswording, want daar kreeg hij ook deze naam, de Hebreeuwse naam Jozua. Via het Grieks dan Jezus. En als zodanig, als mens, is hij ons voorgegaan, de hemel zelf in. Maar als zodanig heeft hij ons ook een voorbeeld nagelaten. En verder zegt de Bijbel daar letterlijk over, dat de Heer Jezus in zijn omwandelingen op aarde gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Bovendien op gelijke wijze als ook wij verzocht is geworden. En dat hij om die reden ons te hulp kan komen. Dat wil zeggen, hij weet wat wij nodig hebben. Hij weet dat uit ervaring. En dus is hij, weer de Hebreeënbrief, onze overste leidsman, om zo te zeggen. Hij gaat ons voor. En bovendien, ik hoef er helemaal niet zo uitgebreid over te doen. Je kunt gewoon zeggen, wie is het hoofd van de gemeente? En wie gaat dus voor? En het antwoord is Jozua, als hij het antwoord in het Hebreeuws geeft dan. En daar gaat het maar om. Dus Mozes zei tot Jozua, Jozua voert de strijd aan. De Heer Jezus dus eigenlijk. Nou goed, en dan staat er dat Mozes zegt, morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed, zoals Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. Die hoogte des heuvels is de uitdrukking van de hemel en daarmee van de hemelse positie van Christus. Jozua spreekt over de Heer Jezus als mens, als het hoofd van een nieuwe menselijke familie ook, zoals Romeinen 5 dat beschrijft, vanaf vers 12 of eigenlijk vanaf vers 14, zo je wilt. Maar in de situatie op die berg wordt onze beschrijving gegeven van de positie van Christus. Nou gebruiken we het opzettennaam Jezus ook niet, maar de positie van Christus in de hemel. En daarover wordt gezegd, dat Mozes Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En we hebben gelezen wat er staat in vers 11, namelijk het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Met andere woorden, de voortgang in de strijd, de positie in de strijd van Israël was afhankelijk van wat Mozes deed. En ik denk dat we het zelfs sinds de kinderbijbel begrepen hebben, dat het opheffen van de handen van Mozes de uitdrukking is van gebed. Die kent u toch, hè? Bid de Heer dan voor ons in onze tegenwoordige tijd, jawis. Die gestorven is, Romeinen 8, wat meer is, die ook is opgewekt en die aan de rechterhand Gods is en voor ons bidt. Waarna de Hebreeënbrief het herhaalt en zegt, hij is hoge priester in de hemel, inderdaad ook aan de rechterhand Gods, met dezelfde termen uit Psalm 110 vers 1 zijn ze ontleend. Hè? En er staat dat hij als hoge priester voor ons bidt. Precies, dat is wat hij doet. En daarvan is Mozes dus inderdaad de uitdrukking van Christus in zijn tegenwoordige positie, waarin hij onze zaken behartigt bij God. Zo wordt het ons in ieder geval beschreven in de Hebreeënbrieven, dat is mij voldoende. Want hij is als hoge priester, Hebreeën 5 vers 1, uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. En wat hij doet, is voor ons spreken, heet zoiets. Onze zaken behartigen, bidden heet dat, in de vertaling althans, en dat is wat Mozes hier uitdrukt. En onze positie, die van u en mij individueel als gelovigen, maar daarmee ook eigenlijk van heel de gemeente vervolgens, is niet afhankelijk van wat wij doen of laten, of van ons streven, of wij wel hard genoeg vechten. Het is in de eerste plaats afhankelijk van wat de Heer doet. Dat mag je ook aannemen, hij is hoofd van de gemeente en er is geen ander, weet u wel. U weet wel, wij zijn allen broeders en we hebben maar één meester, zei de Heer. En we zouden niemand onze vader noemen, of papa, of paus, of pater, in welke taal dan ook vader noemen bedoel ik maar, hè? Want we hebben er maar één. Zie? En alle lichaamsdelen worden gecoördineerd en bestuurd niet door elkaar, maar door het hoofd. En we zouden ons dat realiseren. Het is niet wat wij doen, daar gaat het niet om. Het gaat erom wat de Heer doet. Prima. Ik bedoel, wij doen ook wat. Wij staan ook in die strijd. Zie? Maar voor de rest is het in de handen van de Heer. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. En daarna wordt het toegelicht. Dan staat er toch, de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen ze een steen en legden die onder hem. Hij zou op een steen zitten. Dat is een nader beeld wat we in de Bijbel herhaald vinden. De bekende rots die vast gefundeerd is. De rots die niet wankelt. De rots ook waarover men niet zou struikelen overigens. Want dat geeft niet mee, dat weet je. Als je erover struikelt, dan word je erop verpletterd. Heet zoiets. Maar die rots is de uitdrukking van de opgewekte Christus. Zie? En dus van zijn opstanding. De steen. En dus daar zat het Mozes op. En daarmee wordt hij nog meer in beeld van de opgewekte Christus, gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel met een onwankelbare zetel. Een onwankelbare troon heet zoiets, toegeschreven in 2 Samuel 7 aan de zoon van David en dus aan de Messias. Klopt precies, hè? Maar goed, maar dan staat er ook nog, en Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, dat wil zeggen zeker en veilig, totdat de zon onderging. Maar het zal duidelijk zijn dat ook Aaron en Hur precies hetzelfde uitdrukken. Dat wil zeggen, ook zij zijn samen met Mozes gedrieën een uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus. Dat is ook niet zo moeilijk te begrijpen, want u weet wie Aaron was. Nou ja, dat is de makkelijkste van de twee dan. Aaron was de hoge priester. Of zou hij zijn, maar in ieder geval, die functie vervult hij. En hij geeft daarmee uitdrukking aan het hoge priesterschap van Christus. Daar liep ik dus al op vooruit, door het aanhalen van de Hebreeënbrief. Kijk, Romeinen 8 zegt gewoon, Christus, de rechterhand Gods, bid voor ons. Daar heb je Mozes, gezeten op de steen. Opgewekt, aan de rechterhand Gods, en hij bidt voor ons. En de Hebreeënbrief zegt, hij is de hoge priester, en de hoge priester bidt voor ons. Daar heb je Aaron. Want Aaron, de hoge priester van het oude verbond, is een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Zegt de Hebreeënbrief ook letterlijk. En bovendien, dat is wel erg voor de hand liggend natuurlijk. dus dat is geen punt. Daarna de andere is waarschijnlijk iets moeilijker, omdat we de naam van Her alleen maar verder kennen uit de film, geloof ik, en verder niet. Her. Maar Her is een heel aardige. Her is namelijk, als u mij vraagt, een uitbeelding van de Heilige Geest. Zo noemen we dat. Want geest is hette, dat. Zo noemen we de Heilige Geest. Het is een ding, het zoiets. In werkelijkheid, de Heilige Geest is namelijk ook gewoon Christus. Dat vertel ik natuurlijk al jaren. En dat valt ook niet werkelijk te ontkennen. Essentie is namelijk dat de term Heilige Geest in de Bijbel gebruikt wordt voor Christus. Niet zozeer in zijn lichamelijke gedaante onder de naam Jezus, maar als degene die deel uitmaakt van de hemelse dingen en die dus vanuit de hemel werkt. En dan heet hij Geest. En om het duidelijk te maken heet hij bij gelegenheid de Geest van Christus. Dat is ook Romeinen 8 trouwens. Want ja, dat is nou ook ons onderwerp niet, maar het is echt niet zo moeilijk om aan te tonen dat al wat over het tegenwoordige werk van Christus gezegd wordt in de Bijbel, wordt net zo goed gezegd over het werk van de Geest. Daar is geen verschil tussen. Er is ook geen verschil tussen. Christus is de Geest, of de Heer is de Geest, dat staat letterlijk in 2 Korinthe 3 weer, enzovoorts. Zie. Trouwens, het rijtje staat mij helemaal compleet, want in Romeinen 8 staat niet alleen Christus is gestorven wat meer is, die ook is opgewekt, die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Maar een paar verzen eerder staat dat de Geest voor ons bidt. Zodat de vraag wie bidt er voor ons drievoudig beantwoord wordt, Romeinen 8, de Geest, nog een keer Romeinen 8, Christus, en daarna Hebreeën, de hoge priester. Dan hebben ze alle drie. Namelijk Her, Mozes en Aaron. En dat Her een type is van de Heilige Geest, dat kun je niet meteen zien. Maar als je het woord in het Hebreeuws opschrijft, de naam Her, dan misschien merk je dan dat het woord voor de Geest is, maar dan achterstevoren geschreven. Ruach. Maar dat is het. Goor, Ruach. Schrijft het precies in dezelfde letters, net achterstevoren. Nou goed. Kortom, die drie figuren die in werkelijkheid zorgen voor de overwinning, zijn gedrieën een uitbeelding van de Heer Jezus Christus in verschillende hoedanigheden. En het volk maar de strijd voeren, maar ook daar kon dus gezegd worden, de strijd wordt niet gevoerd tegen vlees en bloed. En de kracht waarmee men die strijd voert is ook niet vlees en bloed. Dat is ook wat Paulus zegt, ik meen... Nou, ik geloof dat het de tweede Korinthebrief is, als hij zegt dat de strijd is niet een vleeselijke strijd en dus, zegt hij, gebruiken we ook geen vleeselijke wapens. Men ziet die strijd zich afspelen daar in de dal, zal ik maar zeggen, maar in werkelijkheid wordt een en ander geregeld daar op de berg. Zie? En daar gaat het om. En zo is het in onze tijd natuurlijk in het bijzonder, omdat wij leven in een tijd waarin de Heer per definitie zich verbergt, zich niet laat zien, dus alles ziet eruit alsof het een zaak is van de oude mens, of van de mens, van het vlees, van de natuur, en natuurkrachten en evenwicht en dat wat het allemaal maar wezen mag. In werkelijkheid is dat niet zo, in werkelijkheid spelen de dingen zich af op een veel hoger niveau. Zie? En ons wordt dat bekendgemaakt, opdat we ons dat bewust zouden zijn. Als het werk van de Heer van ons afhankelijk was, als de strijd door ons bepaald moest worden, zag het er slecht uit. Maar het is niet zo. En de Heer gebruikt in de praktijk deze strijd voor Israël, maar ook voor ons in onze dagen, opdat wij eruit zouden leren. Dat wij de werkelijke situatie zouden leren kennen. De omstandigheden van deze wereld in het algemeen, de omstandigheden en positie van onszelf ook. En dat we zouden leren afhankelijk te zijn inderdaad van onze Heer zelf. Leven uit geloof wil zeggen dat we ons vertrouwen stellen, niet op onszelf of op onze christelijke organisaties of onze strijd of wat er maar wezen mag. Maar inderdaad op de Heer die voor ons zorgen zou. Dat is wat hij beloofd heeft en dat zal hij doen. En dat betekent alleen maar wat als wij daadwerkelijk toch in de strijd terechtkomen. Het is de apostel Paulus die de term gebruikt, krijgsknechten van Christus, maar hij zegt aan de andere kant, als ik zwak ben, ben ik machtig. Ik zal roemen in mijn zwakheden. En dat is precies de bedoeling, dat zouden wij ook leren. Zie? Het is de Heer die het doet. Van ons wordt verwacht dat wij doen wat wij doen moeten en dat is het dan. Maar het is de Heer die de overwinning geeft. Daarna wijs ik erop dat merkwaardigerwijze hier de strijd niet meteen beslecht wordt. Daar staat immers dat het een en ander voortduurt totdat de zon onderging. Staat er aan het eind van vers 12. Met andere woorden, het duurde de gehele dag. Dat komt trouwens nog eens een keer voor in de geschiedenis later. Onder Gideon, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dan heb je dat nog een keer, maar het drukt precies hetzelfde uit. In veruit de meeste gevallen in de Bijbelse geschiedenis geeft God gewoon de overwinning. Via een of andere truc, via een of ander wonder, of een leuk voorval, of wat het maar was. Maar in elk geval, de Heer geeft de overwinning, meteen. En hier duurt de strijd een periode voor, een dag. En later duurde die strijd ook een dag. Maar toen was de dag wat lang geworden, toen de zon stil stond, weet u nog? Maar het bleef een dag, al stond de tijd stil. Dat is nog nadrukkelijker een uitbeelding van onze bedeling, waarin een bepaalde tijdrekening stilstaat. Niet dat de tijd niet voorloopt, maar een bepaalde tijdrekening, een klok staat stil. Je kan de zon als een klok zien. Dat is onze tijd. En hier, deze dag, is dat net zo goed. Het is de bedeling waarin wij leven. Of beter nog, misschien de tijd der verborgenheid. De strijd duurt voort, maar een echte overwinning is er niet. Er is wel sprake van de overhand hebben of zoiets. Hè? De sterkste zijn. Vers 11. Terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Maar goed, die handen zakken niet meer. De handen zijn omhoog, blijven omhoog. De geest, de Heer Jezus, of gewoon Christus. Dan wel de hoge priester bidt voor ons met de drie nieuwtestamentische termen. En dus zijn wij de sterkste. En dat is precies wat Efeze 6 ook zegt. Zoek het alstublieft bij gelegenheid op. Daar staat dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed. En dat we dus een wapenrusting zouden dragen. Met welk doel? Dat we de vijand zouden verslaan? Nee. Er staat op dat wij zouden kunnen standhouden. En zouden kunnen staan blijven. Of gewoon op dat wij zouden kunnen staan. Die drie uitdrukkingen staan er allemaal. Standhouden. That's all. De definitieve ondergang. De definitieve ondergang van de vijand. Of de overwinning op de vijand. Die komt pas in de toekomst. En dat heeft nog wel wat voeten in aarde. Zelfs letterlijk. Maar ook daar zullen we het nu niet over hebben. Het gaat er maar om dat die strijd nu gevoerd wordt. En het is niet de bedoeling dat de tegenstander definitief uitgeschakeld wordt. Maar het is wel de bedoeling dat we ondanks die strijd kunnen staan blijven en stand houden. In de boze dag heet dat. Bovendien in Efeze is blijkbaar via de uitdrukking in de boze dag ook sprake van een op- en neergaan van de strijd. Ieder die ermee te maken heeft gehad, weet hoe dat werkt. Namelijk, dan komt er weer zo'n aanval en dat duurt een tijdje en dan gaat het weer voorbij, zakt dat weer in enzovoort. Krijg je weer even rust en daarna komt die aanval weer. Dat gaat altijd op en neer. Zo doet de duivel dat. Tegenstander doet dat altijd. Wacht tot zijn tegenstander wat zwak wordt en wat gemakkelijk wordt, wat minder waakzaam is, zal ik wel zeggen, hup, en dan komt hij weer. Dat heet dan de boze dag. Of het heet ook, van de positieve kant bezien, de bekwame tijd, dat is Hebreeën 4. Wij zouden toegaan tot de troon der genade, om genade te vinden en om geholpen te worden, te bekwamer tijd. Dat wil zeggen, in die gelegenheden dat nodig is. En dan heb je nog die andere uitdrukking. Hij zal met, is geloof ik weer Korinthe, hij zal met de verzoeking, en u weet wie de verzoeker is, hè? Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Bij gelegenheid, wanneer dat nodig is. Dus er is ook sprake van een golfbeweging. En dat kennen wij in onze eigen levens, mag ik aannemen. Maar wij kennen dat ook in de loop van heel de geschiedenis van het christendom, als dat het goede woord is. Maar ik bedoel de geschiedenis van onze bedeling, die afgelopen 2000 jaar, pak een beet, zoiets. Want die strijd duurt maar voort. He? Maar er komt een keer een eind aan. En als die echte grote dag voorbij is, niet deze dag hier uit Exodus 17, maar waar hij een beeld van is, dan zal vervuld moeten worden wat Deuteronomium 25 zei. Namelijk, dan zult gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel uitdelgen. En wat we in Exodus 17 vinden, is eigenlijk een profetische uitbeelding van hoe het op veel langere termijn zal gaan. Nou goed. Maar waar het me om gaat nu, is dat dit Amalek weliswaar een uitbeelding is van waar wij tegen te strijden hebben in onze tijd. Ook in de zichtbare wereld. Laat ik maar eens wat noemen. Dit hoef je niet al te serieus te nemen wat ik nu ga zeggen. Dat hoef je ook niet te controleren verder. Maar gewoon om aan te geven dat ik toch niet de enige ben die er wel eens over nadenkt of zo. In de dagen van de 80-jarige oorlog. Dat is, dat is lang geleden, ja. Weet iemand, dat leren ze niet meer op school, geloof ik, hè? Heb ik gehoord. Weten ze niks meer van. Ja, echt niet. Nou goed, in de dagen van de 80-jarige oorlog, toen de Nederlanden, want toen had je het Nederland nog in meervoud, maar vooruit, toen de Nederlanden in oorlog waren met nogal wat, maar in ieder geval met de Spanjaarden, de Spanjolen, toen had men de gedachte dat Nederland was Israël, of op zijn minst onderdeel daarvan. Het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk, want dat is uit de literatuur niet goed op te maken. Het is ook niks bijzonders, want er zijn meerdere volken die zich in de loop der tijd geïdentificeerd hebben met Israël. Meestal bedoelen ze dat dan toch, denk ik, overdrachtelijk, zo van wij zijn volk Gods. Al of niet ten onrechte, maar daar wilde ik het niet over hebben. Of het terecht of ten onrechte is, maar gewoon het idee. Men voelt zich zo, men ervaart het zo. Wij zijn volk des Heren. En men streed tegen de Spanjaarden en die werden beschouwd als Amalek. De grote tegenstander. In elk geval overdrachtelijk, al bestaan er theorieën die zeggen dat een belangrijk deel van de Spanjaarden inderdaad van Amalek zou afstammen. Daar bemoei ik me nou niet mee. Maar waarom niet? Per slot van rekening, in de geschiedenis hebben de Saracenen, de Moren, zeg maar gewoon de Mohammedanen en dus de Arabieren een zeer grote invloed gehad op Spanje. Ga er maar naartoe en je kunt het zien, nog steeds. En niet alleen Spanje, maar zelfs tot de oude grenzen van Spanje. En die lagen heel wat noordelijker. Als Paulus zegt dat hij naar Spanje wilde, ben ik nog altijd overtuigd dat hij wilde naar Zuid-Frankrijk. Want dat heet ook nog Spanje, in die dagen. Maar goed, dat zijn wij nu vergeten, de grenzen zijn verlegd. Maar dat doet nou weinig ter zake, maar het gaat maar om het idee. In elk geval is het zo dat die Amalekieten staan voor geestelijke machten. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat die geestelijke machten zich bedienden van de Spanjaarden in de tijd. In de strijd niet alleen tegen de Nederlanden, maar aan de andere kant in het bijzonder eigenlijk tegen het protestantisme en tegen de reformatie. Of in het algemeen, zoals het officieel moesten leren, tegen vrijheid van geweten en godsdienst. En dat was het natuurlijk. En dat hebben wij, want de Bijbel zegt dat. Wij kinderen gods hebben vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst. Sterker nog, van godsdienst zijn we echt vrijgesteld. Van religie namelijk. Maar goed, daar hebben we in Nederland 80 jaar voor moeten knokken. Tegen een tegenstander. En wie die tegenstander ook was, of hij nou Spanje heette of hoe dan ook, dat maakt weinig uit. In de praktijk krijg je dan toch van doen met satanische machten. Dat is nou eenmaal zo. Niet om iemand te beledigen, en zonder rancune is het verder, maar dat is nou, zo zit de historie nou eenmaal in elkaar. Maar goed, het een en ander reikt echter nog veel verder. Amalek namelijk, als we die vandaag zouden zoeken, het moet er namelijk letterlijk zijn, want zou pas bij de wederkomst van Christus uitgeroeid worden, om zo te zeggen, of definitief verslagen worden. Maar als je Amalek ergens al zou zoeken op de kaart en onder de volkeren, kom je toch heus terecht onder de Arabieren. In de Arabische, ik wil zeggen volkeren, dat bestaat eigenlijk niet. Je hebt niet Arabische volkeren, je hebt alleen één Arabisch volk, verdeeld in verschillende Arabische stammen. Dat zijn er nog wel, maar het wordt beschouwd als één volk. Alleen uiteraard met onderverdeling, want je hebt in Nederland bijvoorbeeld ook de Friezen en de Groningers. Zij lopen soms door elkaar, maar aan de andere kant willen ze graag het onderscheid van beide kanten graag in stand houden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dit soort onderscheidingen zijn er wel. Inclusief een bepaald volkskarakter enzovoorts. Dat mag je niet meer zeggen omdat het racistisch is en dus politiek niet correct. Maar het is er wel. En dat vind je onder de Arabieren dus ook. Onder het Arabische volk. Maar als je Amalek ergens zou zoeken, zou het daar moeten zijn. Ze maken deel uit van Arabieren. Dat is namelijk de hele groepering. Het is wat moeilijk uit te leggen, maar het is de hele... alle Arabieren worden beschouwd als één volk en beschouwen zichzelf als afstammelingen van Ismaël. Dat wil zeggen als Ismaëlieten. Maar Amalek was dat ook. Jawel, via Esau wel degelijk en daaraan verbonden. Maar ik ga meteen verder voordat u daar nou echt over struikelt. Het punt is namelijk, er zijn bijvoorbeeld Arabische stammen die zeggen dat ze afstammen van Joktan. En dat is nog heel wat verder terug, dat is zelfs nog van voor Abraham. Maakt verder niet uit. Maar het punt is dat al die Arabische stammen of bevolkingsgroepen zichzelf beschouwen als behorend tot maar één volk, namelijk het Arabische volk, het volk der Arabieren, ongeacht dat men een verschillende afstamming aanwijst en gemeenschappelijk noemt men zich en beschouwt men zich Ismaëliet. Dat is misschien volgens de genealogie niet 100% correct, maar daarna moet ik u zeggen dat zo'n geslachtsrekening in de praktijk toch weinig betekent, want als die verschillende stammen door elkaar lopen, dan zijn ze na verloop van enige eeuwen zodanig met elkaar vermengd dat het verschil al nauwelijks meer te maken is. Het is met welke naam je noemen wil, maar ik zal u wat anders laten zien, want wat ik nu zeg is nog volstrekt bijbels ook. Midianieten, is ook een broedervolk. Midianieten stammen af van Lot. En Lot was een neef van Abraham. Was namelijk de zoon van de oudere broer van Abraham. Die heb je toch, hè? Kun je zo in je Bijbel makkelijk terugvinden, is geen probleem. Midianieten stammen af van Lot. En Lot is van de oudere tak van de familie. Van de oudere broer van Abraham. We hadden het net over de oudere broer van Jacob, Esau. Oudere broer van Isaac, Ismaël. Maar nog een generatie terug. Oudere broer van Abraham. Haran. En daarvan stamde Lot af. En daarvan af. En van Lot stamt af Midian. Maar de Midianieten stammen dus niet rechtstreeks van Ismaël af. Op geen manier. Maar niettemin worden ze in de Bijbel Ismaëlieten genoemd. Zelfs met grote nadruk. U vindt dat in Genesis al, waar ze als volk ons geïntroduceerd worden in de geschiedenis van Jozef. Dat is in Genesis 37. Daar zijn het immers kooplieden die Jozef brengen naar Egypte. Een reisgezelschap van Ismaëlieten. Dat is vers 25 van Genesis 37. Ze zaten neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en ziet een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead en hun kamelen droegen specerijen en balsemen, meerdere reizenden om dat af te brengen naar Egypte. Toen zei Juda tot zijn broeders, wat winst zal het zijn dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Kom, laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees en zijn broeders oorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, heb je dat? Twee keer worden ze Ismaëlieten genoemd. En daarna, heel laconiek, als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze. En dan zijn ze ineens weer Ismaëlieten. Heb je dat? Waarom heette die Midianieten Ismaëlieten? En niet zeggen, het is een tegenstrijdigheid in de Bijbel, hè? Dat doen die moderne schriftonderzoekers. Die zeggen, nou ja, dat stukje van het vers komt uit een andere bron. En daar waren die kooplieden Midianieten. En aan die eerste bron waren ze Ismaëlieten. En iemand heeft het in elkaar geschoven. En zo krijg je die kwestie van die bronnensplitsing. Dat is te belachelijk om te vertellen. Maar goed. Maar waarom heten die Midianieten Ismaëlieten? Wel, omdat het in alle gevallen gaat om de oudere tak van de familie. U weet, de hoofdlijn wordt getrokken met betrekking tot het eerste geboorterecht, maar er valt vaak een oudere af. En die verenigen zich, die vertrouwen ook met elkaar enzovoort bij gelegenheid. Maar bovendien, het idee is dat Ismaël een bepaalde, ja, hoe moet je dat nou netjes zeggen, zonder dat het zo plechtig klinkt, want daar hou ik niet van, hè? Maar dat Ismaël en de Ismaëlieten een bepaalde levenswijze, een bepaalde cultuur, bepaalde gewoonten hebben ontwikkeld, die ook werden overgenomen door andere volkeren die niet meteen, althans niet rechtstreeks, van Ismaël afstamden. En zo kan het dat Joktanieten beschouwd worden als Ismaëlieten. Vandaag, Er zijn stammen van Arabieren in de buurt van Jemen, Zuid-Arabië is dat. Die zeggen gewoon, wij stammen van Joktan af. Dat weten ze. Maar niettemin noemen ze zich Ismaëlieten. Waarom? Omdat die Ismaëlitische levenswijze geadopteerd is geworden door die overige volkeren. En in dit geval zijn het de Midianieten die inderdaad deel uitmaken van de Ismaëlieten. En leven volgens die cultuur en leefwijze enzovoorts. En datzelfde verschijnsel, dat niet een misverstand is, hier mogen blijken uit een boek dat van veel latere datum is, namelijk Richteren. Hoofdstuk 8, in de dagen van Gideon zijn we daar. En Gideon verslaat de Midianieten. Richter hoofdstuk 8. En daar vinden wij, vanaf vers 22, toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon, heers over ons, zowel gij als uw zoon en uw zoons zoon, omdat gij ons van der Midianieten hand verlost hebt. Dat is duidelijk, hè? Gideon had de Midianieten verslagen. En dan vers 24. Voort zeide Gideon tot hen, één begeerte zal ik van u begeren. Hij wilde namelijk geen koning worden, hij zegt de Heer is koning. Maar hij zegt, één ding zal ik van u begeren, geef mij maar een ieder een voorhoofdsiersel van zijn roof. Want ze hadden gouden voorhoofdsierselen gehad, omdat zij Ismaëlieten waren. Wie waren de Midianieten? Ismaëlieten. Zie je dat? En volgens de afstamming kan dat niet. Maar als je de term gebruikt op een ander niveau, kan dat heel goed. Men kan Ismaëliet zijn. Omdat men deel uitmaakt van de Ismaëlitische samenleving, maatschappij. Eigenlijk leeft volgens de Ismaëlitische beginselen. En dat die er zijn, die beginselen er zijn, dat blijkt. In ieder geval werden de Ismaëlieten gekenmerkt door gouden voorhoofdsierselen. Dat staat er. Ze droegen die omdat ze Ismaëlieten waren. En daarna staat er bovendien nog in vers 26, het gewicht der gouden voorhoofdsierselen die hij begeert, dat was 1700 sikkelen gouds, zonder de maantjes. De maantjes, want de Ismaëlieten hadden maantjes, omhingen zich met maantjes. Dat zou je toch bekend moeten voorkomen. Dit is duizenden jaren geleden, maar ze doen het nog. En de maan, de halve maan, de maansikkel zal ik maar zeggen, is nog steeds een van de symbolen van de Ismaëlieten. Maar misschien stammen ze niet echt van Ismaël af, maar toch van Joktan of van Midian. Maar dat doet allemaal niks ter zake. Zij noemen zich Ismaëlieten. Trouwens, je hebt van Esau heb je 12 zonen die weer vorsten waren. Dus er komen 12 Arabische stammen vandaan. De meeste daarvan kunnen nog tot vandaag aangewezen worden. Is bekend wie dat zijn. Alleen wij kunnen er niks mee. Maar je kunt ze aanwijzen. Maar ook die beschouwen zich als Ismaëlieten. Sterker nog, onder het Mohammedanisme. Laat ik het anders zeggen. Kenmerkend voor het Mohammedanisme is dat de Mohammedaan zich beschouwt als erfgenaam van Ismaël. Hij is Ismaëliet. Hij stamt af van de oudste zoon van Abraham. En als niet Isaac eerst geboorterecht gekregen heeft, van Gods wegen eigenlijk, dan zou Ismaël het gehad hebben. En dat is het hele verhaal. En dat verschijnsel vind je dus terug onder alle Arabieren feitelijk. Nou ja, er zijn wat kleine groeperingen die er net aan de rand hangen, maar dan is ook meteen de vraag in hoeverre ze eigenlijk Arabisch zijn. En je hebt ook Mohammedanen die helemaal niet Arabisch zijn, maar dat is een uitzondering en ook nooit, is ook nooit de bedoeling geweest eigenlijk van Mohammed, maar vooruit. Maar in elk geval, in het algemeen gaat het om de afstammelingen van Ismaël, degene die zich als zodanig beschouwen en wie het ook zijn, zij zijn de verzameling van alles wat afstand van steeds die oudere tak van de familie, zal ik maar zeggen. Met uitzondering dan van de oudere tak van de familie binnen Israël, hè? Want binnen Israël heb je ook een oudere tak van de familie, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Dat is namelijk Efraïm. In de splitsing van het Rijk. Efraïm, het eerste geboorterecht. Zie? De oudere tak van de familie. Maar goed. Maar die volkeren bestaan allemaal nog, maar dat betekent dus dat als wij gewend zijn de Bijbel letterlijk te nemen, en we lezen in Exodus 17 over een strijd met Amalek, en daarna de uitspraak over de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht, een strijd die pas beslist en beëindigd zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus, dan zou je die Amalekieten moeten zoeken onder de Ismaëlieten. De Ismaëlieten zijn vandaag per definitie Mohammedanen. Daar zijn ze dus. Heb je dat nog? Letterlijk. En dat is nog heel wat anders dan te spreken over geestelijke boosheden in de lucht waartegen wij te strijden hebben. Niettemin, als je die beide dingen tegen elkaar, bij elkaar optelt, en dat doen we nu even net voor de pauze, dan krijg je dus de suggestie dat misschien die overheden en machten in hun strijd tegen de Heer en zijn volk, en in de praktijk vandaag is dat de gemeente in de eerste plaats, eigenlijk uitsluitend, maar vooruit, dat de duivel in zijn strijd tegen de Heer en zijn volk zich in de eerste plaats bedient van het vlees en bloed der Ismaëlieten. Kortom, het idee zou best wel eens kunnen zijn dat de grote bedreiging, de eeuwen door, heel onze bedeling door, de grote bedreiging van het christendom, dat die gekomen is inderdaad uit de Arabische wereld. En dat kan ik rustig zo zeggen, dat is een conclusie die je hieruit kunt trekken, maar in de praktijk blijkt dat ook daadwerkelijk zo te zijn. Wij zijn ons dat niet zo erg bewust in onze generatie, hoewel langzamerhand zouden die ogen dan toch daarvoor open moeten gaan, maar de geschiedenis van het christendom loopt in hoge mate parallel aan de geschiedenis van het mohammedanisme. En de strijd die gevoerd is tussen de christelijke volkeren, of tegen de christelijke volkeren, kwam in hoge mate inderdaad van die kant. En als je de christelijke volkeren van oudsher plaatst in Europa, dat is zo, Noordwest-Europa, dan zie je het meteen op de kaart uitgedrukt, dat Europa is altijd bedreigd geworden, langs de ene kant of de andere kant, door de moslims, de muzelmannen, de mohammedanen. En ik heb het niet alleen maar over de kruistochten nu. Amalekieten zijn dus Ismaëlieten. En ze zijn er vandaag nog steeds. Of je ze precies kunt aanwijzen is een ander verhaal. Maar ze maken in ieder geval onderdeel uit van het Arabische volk. Want zo noem ik dat dan toch hardnekkig. Omdat het nou helemaal geen volkeren zijn. Daarom neem ik u mee terug, verder terug in de Bijbel. Namelijk naar Genesis 16, waar sprake is van de geboorte van Ismaël. En waar gezegd wordt tot Hagar in vers 10, voort zeide de engel des Heren tot haar, tot Hagar dus, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Met andere woorden, dat is maar niet een volkje of een stammetje wat daarvan afstamt, maar integendeel, het gaat inderdaad om een groot volk, een grote menigte. En daarna staat er in vers 12, hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. Het moet duidelijk zijn dat deze uitspraak niet maar een uitspraak is over de persoon van Ismaël, maar meteen over het volk wat van hem afstamt en wat naar hem genoemd wordt. Kortom, het gaat om die grote menigte die niet geteld zal worden, die hier beschreven worden. Hij zal een woudezel van een mens zijn. Woudezel staat bekend als, in ieder geval een ezel, maar dan een wilde. En wel een heel erg wilde, een die absoluut niet getemd kan worden. Die gewoon zijn eigen weg gaat en inderdaad ook alleen, niet in een kudde of zo, maar helemaal alleen. En als het op een volk slaat, wil zeggen dat het gaat om een volk dat inderdaad zijn eigen weg zou gaan. Dat ze niet zou verbinden met andere volken, maar gewoon zijn eigen leven en geschiedenis zou invullen. Bovendien staat er, zijn hand zal tegen allen zijn. Dat betekent dat het gaat om een volk dat niet alleen zich niet verbindt met andere volkeren, maar ook altijd doorgaat voor de vijand, de tegenstander van die andere volken. Zijn hand zal tegen allen zijn, en andersom ook, de hand van allen tegen hem. Dus een volk dat storend aanwezig is te midden van de overige volkeren, om zo te zeggen. En daarna staat er ook nog, en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen, broederen in het meervoud. Maar het gaat om niet alleen om de man, maar het gaat om het volk. Dus de broederen zijn broedervolken, al zijn broedervolken. En voor het aangezicht daarvan wil zeggen dat er dus die spanning altijd is. Die strijd, zal ik maar zeggen, tussen Ismaël en zijn broederen. Maar wie zijn de broederen van Ismaël dan? Isaac. Er was er ook maar één trouwens. Maar het idee is dat uit Isaac nou eenmaal ook vele volken zouden voortkomen. Niet alleen uit Ismaël, maar ook uit Isaac. En daarom wat uit Isaac voortkomt wordt beschreven als broederen van Ismaël. Een paar versen verder lezen we inderdaad over Isaac op voorhand. Er wordt namelijk gezegd tot Abraham in vers 5 van hoofdstuk 17... Ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken, zo wordt de naam Abraham hier vertaald. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken, meervoud, stellen. Staat zelfs, als ik me goed herinner, gooi. Dat wil zeggen, dat is het woord voor heidense volkeren en niet voor Israël. Ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. Dat wil zeggen, niet koningen achtereenvolgens, vanzelfsprekend, maar naast elkaar. Dat wil zeggen, verschillende koninkrijken naast elkaar. En daar heb je dus die broederen van Ismaël vermeld. En daarmee wordt dus in op een zo'n bijbelbladzijde, in mijn bijbel althans, wordt gesproken uit over vele volkeren voortkomend uit Ismaël en aan de andere kant vele volken die voortkomen uit Isaac en die zouden niet in vrede met elkaar leven. Integendeel, ze zouden van elkaar gescheiden blijven en elkaars opponenten blijven, voor elkaars aangezicht leven. Daarna krijgen we in hoofdstuk 17 de instelling van de besnijdenis, waarbij gezegd wordt in vers 12, een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Dat is wat later met Isaac ook gebeurt. Maar bij deze gelegenheid wordt Abraham en de hele familie besneden, inclusief Ismaël. En daarvan staat dan in vers 24, en Abraham was oud 99 jaren als hem het vlees zijner vooruit besneden werd, en Ismaël, zijn zoon, was 13 jaren oud als hem het vlees zijner vooruit besneden werd. Bij dezelfde gelegenheid uiteraard. Kenmerkend voor Ismaël is de besnijdenis niet op de 8e dag zoals het voorschrift is, maar het wordt hier alsnog toegepast, maar hij is niet meer 8 dagen, hij is al 13 jaar. En de aardigheid daarvan is dat de Ismaëlieten, maar ik bedoel de Arabieren, inderdaad de besnijdenis toepassen volgens deze richtlijn. Namelijk niet als het kind 8 dagen oud is, maar op 13-jarige leeftijd. Dat maakt ook onderdeel uit trouwens van de Mohammedaanse wetgeving, om zo te zeggen. Mohammedanisme eist dat de jongen besneden wordt op 13-jarige leeftijd. Maar ik heb het ooit eens nagezocht en het blijkt dat, nou in ieder geval 6 eeuwen voordat het Mohammedanisme tot ontwikkeling kwam via de legendarische figuur Mohammed, de Arabieren sowieso ook toen al besnijdenis toepasten op 13-jarige leeftijd. En dat weten wij zeker omdat Flavius Josephus dat vermeldt. En dat is geschreven in de 1e eeuw van Christus. Dat is dus 5 eeuwen voordat Mohammed ten tonele verscheen. Want die werd geboren in 570 officieel van onze jaartelling. En Flavius Josephus beschrijft het als het gebruik dat altijd geweest is, sinds Ismaël. En dat Arabieren dat deden, schrijft hij letterlijk, dat doen zij omdat ze zich beschouwen als afstammelingen van Ismaël. Met andere woorden, die gedachte kon maar niet opzetten onder het Mohammedanisme, maar die was er altijd al. Mohammedanisme is daar vervolgens op gebaseerd. Dat wil zeggen op de gedachte dat de Arabieren afstammen van Ismaël. En dat maakt hun automatisch tot de rivalen van alles wat Israël heet, op wat voor wijze dan ook. Het hele idee is dat degenen die zich als Ismaëlieten beschouwen, beschouwen zich als de echte eerstgeborene van Abraham en als de echte wettige erfgenaam van Abraham. Alleen de Heer had gezegd, nee, drijf hem uit. In Isaac zal uw zaad genoemd worden. Maar dat is omdat de Heer ingreep. Maar naar aardse maatstaven zou Ismaël de eerstgeborene geweest zijn. En dat eerstgeboorterecht wordt door het Mohammedanisme wel degelijk geclaimd. Maar voordat Mohammed ten tonele verscheen, was dat dus ook al zo. Dan ga ik even verder naar Genesis 21. Waar Isaac geboren wordt en waar keurig staat in vers 4. Abraham besneed zijn zoon Isaac zijnde 8 dagen oud. En dan staat er vervolgens in vers 10 over Ismaël en Hagar. Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. En dan het einde van vers 12, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Met andere woorden, Ismaël wordt op de gebruikelijke wijze gepasseerd, want Isaac krijgt het eerstgeboorterecht. Niettemin staat er in vers 17... God hoorde de stem van de jongen, van Ismaël namelijk, en de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Eerst lazen we over grotelijks vermenigvuldigen en een menigte die niet zal geteld worden. En hier staat in Genesis 21 vers 18, ik zal hem tot groot volk stellen. En daarna vonden ze een bron in de woestijn. En staat er in vers 21, hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Daarmee zijn we ook weer bij een bekende gedachte. Want onder de grote tegenstanders van Israël wordt niet alleen de oudere tak van de familie genoemd. Te beginnen bij Joktan dus eigenlijk. Die ik net al noemde, Joktan was een zoon van Heber en werd onterfd. Want hij was wel de oudste blijkbaar, maar Peleg was degene die de erfenis ontving. Staat in Genesis 10. Maar goed, die hele familie heeft zich aangesloten bij Ismaël. Maar wat we hier ook nog vinden is Hagar. Hagar namelijk was weliswaar de dienstmaagd van Sara officieel en daarmee van Abraham. Het neemt niet weg dat zij in elk geval een Egyptische was, zo staat het er, Hagar, Egyptische. En Egypte, dat is dienstmaagd, slavernij, dat begrijpt u. Al wordt aan de andere kant geleerd door met name weer Flavius Josephus en ook door nogal wat klassieke Joodse bronnen, dat Hagar een dochter was van de Egyptische farao. Niet uit zijn officiële vrouw, maar uit een van zijn bijvrouwen. En dat Hagar aan Abraham en Sara gegeven was toen in de tijd Abraham en Sara in Egypte waren en Sara werd opgenomen in de huishouding, om het populair te zeggen, van farao. Daar wordt er nog wat meer over gezegd, maar dat zal ik u besparen. Maar waar het op neerkomt is dat de farao Abraham en Sara wegzond en een van zijn dochters meegaf als dienstmaagd. Maar langs de andere kant kun je ze dus ook nog beschouwen als een Egyptische prinses. Het is maar van welke kant je binnenkomt. Maar langs Bijbelse kant is een dienstmaagd. En dat is van belang niet maar voor de historie, want dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar het is in elk geval van belang voor de symboliek die erachter steekt. Hagar was Egyptische en ze was dus dienstmaagd. Want in Egypte ben je slaaf zonder meer. Naar Bijbelse maatstaven, daarom moet de mens uit Egypte verlost worden. Zie? Maar die lijn, die vind je dus steeds terug en die wordt hier ook herhaald. Want als Ismaël dan een vrouw krijgt, krijgt hij ook weer een vrouw uit Egypte. Dat wil zeggen dat die hele familie van Ismaël naar Bijbelse maatstaven beschouwd wordt als te zijn in slavernij. Het is Egyptisch. Al stond het 100 keer van Abraham af, maar niettemin, het is Egyptisch. Het is dus in slavernij, maar de slavernij van Egypte drukt zich in de eerste plaats uit in religie. Dat moet u ook uit de Bijbel weten. Want de slavernij van Israël uit Egypte, waaruit het verlost werd, is een beeld van de slavernij van Israël onder de wet. Waaruit het verlost werd. Nou, wij in elk geval. Die hebben u toch, hè? De slavernij waar de Bijbel over spreekt en waar de mens onder gebukt gaat, is natuurlijk aan de ene kant slavernij van de zonde en dood. Maar dat is er weer omdat het slavernij is onder de wet of andersom, net zo u wil. Want het zijn begrippen die niet zonder elkaar gaan. Zonde en wet horen bij elkaar. Als er geen zonde zou zijn, zou er geen wet zijn. En als er geen zonde was, was er geen dood. Daarom heet de wet weer een bediening des doods. En daarom leert het Nieuwe Testament dat we in één ruk, en dat wil zeggen in één gebeurtenis, namelijk door het lijden en de dood van de Heer Jezus, verlost zijn van de heerschappij van de dood, heerschappij van de zonde en heerschappij van de wet. Nou ja, door zijn lijden, dood en opstanding uiteraard. Maar het zijn begrippen die bij elkaar horen en ze worden hier ook bij elkaar gevonden in Ismaël. De slavernij van Ismaël is onder de wet, is religieus. Maar de aardigheid is dat als je vandaag Amalek dan wel Ismaël opzoekt, laten we de grote term dan nu maar even gebruiken, als je Ismaël opzoekt, dan is het inderdaad onder de wet. Dat wil zeggen, niet onder de Mozaïsche, maar wel degelijk een religieuze wetgeving. Dwingend opgelegd. Want daar gaat het in het Mohammedanisme inderdaad om. De verspreiding van de Mohammedaanse wetten bij voorkeur over heel de wereld, was de bedoeling. En over alle volkeren, maar het betekent tegelijkertijd dat daarmee Ismaël ook in de praktijk eerstgeborene zou zijn onder de volkeren. Misschien officieel niet, maar in de praktijk wel. Als Mohammedaanse wetten verspreid worden over alle volkeren, dan maakt Ismaël dus de dienst uit, dat is het idee. Maar Ismaël zelf leeft er uiteraard ook onder. En daarmee is ook verklaard de tegenstelling tussen de Arabische wereld, maar ik bedoel tegelijkertijd het Mohammedanisme en andersom, hè. Als ik zeg Mohammedanisme bedoel ik de Arabieren. De tegenstelling tussen Mohammedanisme en het Joodse volk. Beide leven namelijk onder wet, alleen een verschillende. En de ene claimt erfgenaam te zijn van Ismaël, naar aardse maatstaven de eerstgeborene van Abraham. En de andere claimt af te stammen van Isaac, naar Gods normen de eerstgeborene van Abraham. En nou nog moeilijker. Dit verhaal krijgt nog een vervolg in Galaten hoofdstuk 4, waar Ismaël beschouwd wordt als een type van het Joodse volk. Levend onder de wet. Heb je die nog? Ismaël letterlijk is gewoon het Arabische volk, levend onder het Mohammedanisme, al 1400 jaar inmiddels, zoiets. Maar overdrachtelijk is Ismaël gewoon het Joodse volk, levend onder de wet. Mosaïsche wet, judaïstische wet, of hoe het maar heten mag. Galaten 4 zegt het zo en beschouwt Ismaël als type, en Hagar bovendien, Hagar en Ismaël als type van Israël, levend onder de wet. De Joden dan, ongelovig uiteraard. En van ons als gelovigen wordt gezegd, wij stammen van Sarah, dat wil zeggen wij zijn Isaac. En diegenen die onder de wet leven moeten uitgedreven worden, staat er. Deze woorden die we zojuist gelezen hebben namelijk, uit Genesis 21 vers 10, worden in Galaten 4 vers 30 aangehaald en zo toegepast. En daarna wordt het gecompliceerd, maar u had toch niet gedacht dat het echt allemaal eenvoudig was. Het wordt wat gecompliceerd, namelijk je hebt aan de ene kant, oppervlakkig gezien, de tegenstelling ook vandaag. En juist vandaag de tegenstelling tussen het Mohammedanisme, de Arabieren, en het Judaïsme, of de Joden, het Joodse volk. Maar na Bijbelse maatstaven is het verschil tussen die twee eigenlijk helemaal niet groot. Nou ja, op aarde mag daar verschil tussen zijn, maar de Bijbel veegt ze bij elkaar en zegt het is eigenlijk hetzelfde, omdat het nou eenmaal aards is en met het vlees van doen heeft. En samen staan ze tegenover het christendom. Dat wil zeggen, in de Bijbelse betekenis van de term, want Galaten 4 zegt, nee, wij als gelovigen die vrijgemaakt zijn van de wet, wij zijn Isaac. En wij zouden erven. En dat klopt, want we zijn geroepen tot zoonstelling en daarmee tot eerstgeboorterecht. Zie? Maar daarmee heb je een dubbele tegenstelling gevonden. Eentje die je trouwens op meerdere plaatsen in de Bijbel tegenkomt. De tegenstelling tussen Arabische wereld, Mohammedanisme en Judaïsme, ik bedoel Arabieren en Joden, die tegenstelling, die strijd die er altijd geweest is, van begin af aan, maar daarom ook de strijd tussen Mohammedanisme samen met het Jodendom tegenover het Christendom. En ik zeg het op de Bijbelse manier, want de Bijbel beschouwt het Judaïsme, het Jodendom, als de eerste grote tegenstander van het Christendom. En zo wordt het in Handelingen ons ook voorgezet. Bovendien, het waren primair de Joden die de Heer Jezus verwierpen en kruisigden, en zo staat het er ook. Gij hebt hem gekruist, wordt bij herhaling ook zo gepredikt, enzovoorts. Maar het is dus, gaat dus om om drie partijen, maar het zit wat ingewikkeld in elkaar. Maar niettemin, wij als christenen hebben aan de ene kant tegenstand te verwachten van het Jodendom, maar dat is niet zo sterk, meer. In het begin wel uiteraard. Want alle christenvervolging in Handelingen kwam voort uit het Jodendom. Nou ja, zelfs gebruikten ze de Romeinen voor dat doel, maar het werd aangesticht door de Joden. Maar van de Arabische kant worden christenen en Joden als één en dezelfde categorie beschouwd. En er zijn twee redenen voor. De een is dat in hun optiek de God van de Joden dezelfde is als de God van de christenen. En dat is ook eigenlijk zo. Nou ja, in de praktijk misschien niet, maar officieel wel. Toch? Wij geloven in de Heer Jezus, de Messias van Israël. Wij geloven in Jehovah, de God van Israël. Tenminste, als we dat doen, als we daarin geloven, natuurlijk, maar dat geldt voor de Joden net zo goed. Dus van de Arabische kant is dat één pot nat. Joden en christenen maakt voor hun in de praktijk eigenlijk helemaal geen verschil. Om die reden. Maar er is nog een andere reden voor. En die is dat de Joden zijn de twee stammen van Israël. Maar die christenen zijn in het algemeen genomen de 10 stammen van Israël. En dus in letterlijke zin is het allemaal Israël. En dus de rivaal. Want wat de Arab, wat Mohammedanisme claimt, is een eerstgeboorterecht dat geclaimd wordt door de Joden op grond van de afstamming van Isaac. Maar het wordt door ons als gelovigen net zo goed geclaimd. Of anders, ik wil het liever andersom zeggen, maar wij claimen het wel, want de Heer heeft het ons beloofd. Eerstgeboorterecht. En niet boven Ismaël in de zin van de Arabieren, maar boven het Joodse volk zelfs. Volgens het Nieuwe Testament. U weet wel, wat de Joden zochten, hebben ze niet gevonden. Enzovoort. Ze zochten namelijk verkeerd, maar wij hebben het gevonden. En wij als gelovigen van vandaag zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Eerst geboorterecht. En de Joden worden gepasseerd ten behoeve van de gemeente. Maar ik hoop dat nu in één klap duidelijk is dat wij maar niet spreken over hier en daar een volkje, een stammetje of wat dan ook. Wij hebben een groot deel, en zelfs het belangrijkste deel naar Bijbelse maatstaven, van de wereldbevolking hiermee benoemd. Namelijk, de hele Arabische wereld, als vertegenwoordiger van Ismaël, daar hebben zij niet het minste bezwaar tegen, als ik het zeg. Ismaël. En daarna de... Ik weet nooit hoe ik het zeggen moet deze keer. Maar dan zeg ik maar weer de Anglo-Saxische volkeren, want zo heet dat. De Kelto-Anglo-Saxische volkeren. De blanke mag je namelijk niet echt meer zeggen, geloof ik. Nou, officieel wel, maar het wordt je niet in dank afgenomen. Maar de blanke, inclusief de Joden, die inderdaad Israël vormen. En afstammen van Isaac. En dat weet weliswaar niet iedereen, maar het doet ook weinig ter zake. Het is in ieder geval voldoende om de situatie in de wereld, ook zoals die vandaag bestaat, maar zoals die eigenlijk de eeuwen doorbestaan heeft, hoe die situatie tot stand gekomen is. Want u begrijpt toch dat, christenen, wij zijn het volk Gods. En we horen in deze wereld niet thuis, we zijn vreemdelingen. We hebben zelfs hemelsburgerschap, maar zelfs als we dat niet hadden, dan nog zijn we van Gods wegen apart gezet, te midden van de volkeren, en we hebben daar onze verantwoordelijkheid als pilaar en vastigheid der waarheid, als koninklijk en priesterlijk volk. In zekere mate geldt hetzelfde voor het Joodse volk, niet omdat het vandaag die positie officieel inneemt, want dat is niet zo, maar wel omdat het die positie altijd ingenomen heeft en in de toekomst zou het dat ook weer doen. De Heer zal zich in de toekomst, als hij zijn koninkrijk op aarde openbaart, bedienen van Israël. En het begint inderdaad dan ook met het Joodse volk. Daarna spelen die 10 stammen natuurlijk ook weer een rol, maar het begint bij het Joodse volk. Dat wil zeggen, God maakt gebruik van Israël. En ik bedoel nu dus gemakshalve alle 12 of 13 stammen of hoeveel er maar zijn. En daartegenover vind je inderdaad de Arabische wereld, de Arabieren, in het algemeen Mohammedaans. Officieel onderworpen aan een god die men uiteraard in het Arabisch Allah noemt. Maar te vrezen valt dat die gebruikt worden door de tegenstander van God, vanzelfsprekend. De Heer immers zei, Mozes zei het geloof ik in Exodus 17, de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen, de eeuwen door. En waarom zou dat zo zijn? Wel, omdat Amalek gebruikt wordt, inderdaad, door de God deze eeuw. De overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden. Ik aarzel nu een beetje, maar dat is maar een klein beetje. Want als u mij vraagt, die Allah van die Mohammedanen is niet de God van de Bijbel of de God van de christenen, is niet de schepper van hemel en aarde, net zo min als Zeus van de Grieken dat was. Het is gewoon de duivel. De tegenstander, die men voor God uitmaakt en die men als zodanig aanduidt met de Arabische term Allah, maar het zal duidelijk zijn dat hij de grote tegenstander is. En kijk daarna de geschiedenis maar na, daar heb ik nou geen tijd voor en dat komt me eigenlijk ook wel goed uit, maar ga de geschiedenis maar na, misschien als ik het niet vergeet, ga ik de volgende keer wel even met u doorheen. Ik aarzel dan altijd wat, omdat het een geschiedenis is die niet in de Bijbel vermeld wordt, maar de geschiedenis van die Arabische wereld tegenover West-Europa, zou ik maar zeggen. Nou, dat is een heel lang verhaal, hoor. Dat is er een van strijd, de eeuwen door. En op het moment dat men dacht, nu is het achter de rug, toen begon het weer opnieuw. Nee, dat was na de Eerste Wereldoorlog. Toen waren er, die dachten abusievelijk, nu zijn de Turken, en dat waren Mohammedanen, nu zijn de Turken verslagen en nu is het Heilige Land bevrijd. Is Palestina bevrijd van de Turkse overheersing, met de gedachte aan 1000 jaar daarvoor de kruistochten. Toen Palestina ook bevrijd zou worden, ook door de westerse wereld. Maar goed, daar is niet veel van terechtgekomen uiteindelijk, integendeel. Maar na de Eerste Wereldoorlog dacht men, nu is er een einde gekomen aan die Mohammedaanse overheersing. Maar daarna begon het alsnog. Want toen kwam het land vrij te liggen eigenlijk, nadat de Engelsen het eerst veroverd hadden. Maar die konden zich daar niet handhaven, omdat die Arabische wereld alsnog opkwam. Maar het was alleen niet Turks, maar het was nu echt Arabisch en nog meer Mohammedaans. En toen dat kon gebeuren, toen bracht dat gelijk met zich mee een herleving van het Mohammedanisme. Iets waar trouwens de afgelopen decennia uitgebreid voor gewaarschuwd is. Nou ja, niet in de krant, maar wel via allerlei literatuur. En waar we in onze dagen dus echt heel direct iets mee van doen hebben. Maar dat hoef ik u nou niet uit te leggen natuurlijk. Maar zo is de eeuwen door feitelijk geweest. De eeuwen door is Europa bedreigd geworden door de Arabieren. Aan de andere kant moet ik zeggen, want ik heb nog 1 minuut. Dus dan laat ik hier een losse vlodder, heet zo'n ding, sorry. Laat ik dat even los. Aan de andere kant is ook een bekend gegeven dat Europa wel degelijk het een en ander aan de Arabieren te danken heeft. Wij kennen veel zwarte bladzijden in de geschiedenis van Europa. Zwarte bladzijden, niet omdat het verhaal zo negatief is, maar gewoon omdat er weinig over te melden valt. En we hebben het dan over de middeleeuwen. De middeleeuwen, dat weet u toch, het was voor de 80-jarige oorlog in elk geval. Maar goed, de middeleeuwen die worden gekenmerkt door duisternis, zo heet het gewoonlijk ook, hè? De duistere middeleeuwen. Niet omdat het licht uit was letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Dat wil zeggen, het was een totale ineenstorting van de westerse cultuur. Anderen zeggen, ja, die was er eigenlijk niet, maar ik moet u zeggen, die was er wel, maar die verdween. Voor zover er cultuur bewaard bleef in die middeleeuwen, werd die bewaard binnen de Rooms-Katholieke Kerk en dan achter hele dikke muren. En het volk als zodanig werd zo dom mogelijk gehouden, was opzet. Dat vind je trouwens nog in sommige religieuze kringen, ook in Nederland. Mensen worden zo dom mogelijk gehouden, want als ze wat geleerd hebben, worden ze opstandig en eigenwijs, dan krijgen last met ze. Dus ze worden zo dom mogelijk gehouden. Dat is ook inderdaad gebeurd, maar dat betekent meteen dat weliswaar een deel bewaard is geworden binnen de kerk. Vandaar dat wij altijd nog nieuwsgierig zijn met wat uit kerkelijke archieven nog naar boven gebracht zou kunnen worden.